Hij is aseksueel en hij is ook asociaal. Ik bedoel niet dat het een lul is, maar hij kan moeilijk contact leggen met mensen.
Ja, maar ik zie hem ook wel aan voor iemand met een, ja, een geheime fetish. Misschien een seksrobot.
Ja, zelfbondage, denk ik.
Zoiets,
of ja. Zelfs zelfaffixiatie.
Ja.
Seksrobot, dat zou goed kunnen.
De seksrobot van Zonnebloem.
Het is weer zo'n bootleg album wat nog moet komen.
Welkom bij de podcast, waarin wij iedere aflevering een van de vele wonderlijke bijna doodervaringen van Kuifje onder de loep nemen, ontleden en rangschikken. Wij zijn Nico Bos en Dario van Vree en dit is Kuifje Leeft. Welkom bij de tweede aflevering van de podcast Kuifje Leeft. Om te beginnen lijkt het me wel goed om even de reacties naar aanleiding van de eerste aflevering, de Bretonse haai, te bespreken.
Ja, hoeveel waren het er?
Ja, buiten de thumbs up van een paar hebben we drie concrete reacties gehad. En natuurlijk de meest concrete reactie, waar we echt wat mee kunnen, echt opbouwend, was van onze sponsor, de Brouwkamer.
Ja, dat is toch wel heel bijzonder nieuws. Dat we hebben dus een sponsordeal binnen voor deze podcast. Ja. En dat betekent dat we dus nog heel lang vooruit kunnen.
Eigenlijk, zolang deze podcast loopt, hoeven wij nooit meer ons bier zelf te kopen.
Nou, kijk, dat is al een geweldig accomplishment. En voor al onze drie fans, inclusief onze sponsor, is dat natuurlijk ook heel erg goed nieuws.
Ja, maar wat zei onze sponsor?
Hij had opbouwende kritiek. Hij zei dat we het anders moesten afronden. Daar was ik het trouwens ook mee eens.
Een eindjingle.
Ja.
Nou.
Die hebben we niet.
En ook een call to action. Luisteraars bij deze, abonneer je op ons via Spotify, Apple Podcast of volg ons op social media via Instagram, Kuifje Leeft of Facebook.
Hebben we Facebook?
Ja, dat is echt onze doelgroep.
Oh shit. We zitten echt vast in het midden, hè?
Ja, inderdaad.
Echt, en we rijken omlaag in plaats van omhoog.
Maar verder hartstikke tevreden.
Ja. Zeker.
Dus ja, een eindjingle, call to action en meer bier. Hartstikke mooi. En die twee andere reacties waren van Wilbert
Vink. Ja, dat is mijn vader. Ja, die was heel positief eigenlijk. Lekker slap ouwe hoeren in Kuifje Leeft. Onderhoudend.
Nou, kijk. Nou. Als je jouw vader kent, dan is dat echt, echt een pluim.
Ja, dat is echt waar ik mijn hele leven al naar hunker.
Het is het eigenlijk al waard.
Ja. Kunnen we stoppen.
Nou ja, de andere reactie was van Rosa B.
Dat is jouw zus, toch?
Ja, die vond dat gedeelte met de stemwijzer, ach, dat vond ze sowieso. Maar het gedeelte met de Bretonse haai, daar heeft ze om moeten lachen.
Nou, kijk eens aan, een luisteraar die lacht.
Ja.
Nou, wat dus, fantastisch. Ze zijn eigenlijk al geslaagd.
Ja, dus drie kritieken, maar echt hele mooie. Maar het is nog niet genoeg. Kijk, we verwachten wat meer van onze luisteraars. Zo'n thumbs up, hartstikke leuk. Maar ja, dat is een beetje te makkelijk.
Beetje anoniem ook.
Ja. Dus, en ik vind ook dat Kuifje meer verdient.
Dan een thumbs up.
Ja.
Al met al een geweldige start voor Kuifje Leeft, zou ik zeggen.
Een
toch?
Geweldige start.
Ik was het tuinpad aan het harken vlakbij professor Zonnebloem. Toen ik signora Castafiore hoorde gillen.
En dan nu, de doodsontsnapping van deze week. En dat is meteen een hele spectaculaire.
Zeker. Twee albums lang wordt er toegewerkt naar deze dramatische ontknoping.
Het is de climax van Kuifje en de Zonnetempel. De doodsontsnapping die vindt plaats op bladzijde 56 tot en met 59. Aan jou, Dario, de schone taak om dit te beschrijven voor de luisteraar.
Kuifje en kapitein Haddock zijn gevangen genomen door een soort van anachronistische Inca's. De brandstapel, daar staat onze brandstapel. Ik heb toch het idee dat hier iets raars gebeurt.
Oh, Pachamkamak.
En Bobby zegt grrr.
Zwijg, hond van een vreemdeling. Word ik nu een gek? Dit is toch toverij?
Ik smeek u, toon genade. Snel, snel, bevrijd ze onmiddellijk.
Echt fantastisch. En heel, heel erg...
lang.
Probeer gewoon eens in 1 minuut te vertellen wat je net okay. in 5 minuten hebt verteld.
Oké. Okay. Kuifje en kapitein Haddock en professor Zonnebloem zijn ter dood veroordeeld door een stel Inca's. Ze worden vastgebonden een veld opgeduwd door krijgers naar een brandstapel toe. Kapitein Haddock probeert nog te ontsnappen, maar dat lukt niet. En hij struikelt over zijn eigen gewaad, maar eindigt toch op de brandstapel. Een stoet priesters en zangeressen en muzikanten komt de tempel uitgelopen op de brandstapel af. De hoge priester haalt een soort van lens tevoorschijn. Die draagt hij naar de brandstapel toe. En kapitein Haddock vraagt, wat is dat voor een ding? Kuifje zegt, dat is het vergrootglas waarmee onze brandstapel wordt aangestoken. De priester begint de brandstapel aan te steken door de zon door het vergrootglas te laten schijnen. En dan zegt Kuifje opeens, stop, o Huascar! Je aanroepingen zullen niet worden gehoord door de verheven God. En gij, o machtige zon, toon aan allen door een zichtbaar teken dat gij onze dood niet wenst. De leider zegt, zwijg, hond van een vreemdeling, met welk recht waag je het je tot de zon te richten? Dan begint plots de zon te verduisteren. En alle Inca's rennen in paniek weg, schreeuwend en huilend. De leider van de Inca's zegt, genade vreemdeling, ik smeek het je, laat de zon weer schijnen. En ik zal je alles toestaan wat je vraagt. Kuifje vraagt natuurlijk om losgelaten te worden en dat wordt ze toegestaan. De Inca-leider is zeer dankbaar en ook aan de zonnegod, maar ook natuurlijk aan de jonge vreemdeling. En op deze manier ontsnappen de 3 helden aan een gewisse dood op de brandstapel.
Echt een dramatische scène.
Zeker.
En daarom heb ik zowel ChatGPT als Bing gevraagd om wat jij net hebt beschreven ook eens voor ons te beschrijven.
Oh, interessant. Ja,
de opdracht luidde, beschrijf bladzijde 56 tot en met bladzijde 59 van het stripalbum Kuifje en de Zonnetempel.
Word ik hier weggeconcurreerd door artificiële intelligentie?
Nou, ik zat wel even te kijken van ja, wat als er op een gegeven moment, als je ziek bent. Of als ik op een gegeven moment denk van nou ja, ik wil toch...
alleen verder.
Ik wil alleen toch verder. Ja, is toch, ja, al dat succes. Nou, heb ik ze laten inspreken, die 2 stukjes, door Gijsbert en door Hendrika. Nou mag jij
zijn
kiezen, dat zijn stemmen.
Oh.
Wie wil je eerst horen?
Nou, laten we maar beginnen met Gijsbert dan.
Kuifje en de Zonnetempel is een stripverhaal van Hergé. Het verhaal gaat over Kuifje en kapitein Haddock die op zoek zijn naar professor Zonnebloem en daarbij de Andes en de jungle doorkruisen. Op bladzijde 56 tot en met 59 van het stripverhaal Kuifje en de Zonnetempel bevinden Kuifje en kapitein Haddock zich in een vliegtuig dat wordt achtervolgd door een ander vliegtuig heen.
Dat is helemaal niet waar.
Nee, dat is echt totale onzin.
Er klopt helemaal niks van.
Nee, Bing is echt keihard gezakt daar. Je hebt je plek nog voorlopig.
Oh,
we hebben nog, ja, wat even kijken, waar hebben ze het over?
Vliegtuig dat wordt achtervolgd door een ander vliegtuig?
Ja, het klinkt heel spannend en heel saai tegelijkertijd. Wat wel dan weer aardig was van Bing, is dat je bij de samenvatting meteen een verkooplink kreeg naar het stripalbum.
Oh ja, dat is goed.
Ja,
dat
zo van, nou ja, dan kon je meteen checken hoe veel zij ernaast zaten. Maar ja. Nou ja, dat was dus Gijsbert.
Nou, Gijsbert, bedankt voor deze onzin.
Zullen we dan naar Hendrika gaan luisteren?
Ja, en dat is ChatGPT.
Het is, ja.
Bladzijde 56 tot en met bladzijde 59 van het stripalbum Kuifje en de Zonnetempel vervolgen het avontuur van Kuifje en zijn vrienden in Peru, waar ze op zoek zijn naar de verdwenen professor Zonnebloem. Ze ontdekken een geheime deur in een tempel en gaan naar binnen, maar worden gevangen genomen door een groep Inca's. De Inca's zijn boos omdat ze denken dat Kuifje en zijn vrienden het zonrelief hebben gestolen dat in de tempel hing. Kuifje en zijn vrienden worden ter dood veroordeeld, maar op het laatste moment verschijnt de Inca-prinses Raskar Kapak en redt hen. Ze neemt hen mee naar een ondergrondse schuilplaats waar ze ontdekken dat er een complot gaande is om de zonnetempel te plunderen en dat de professor mogelijk bij het complot betrokken is. Het verhaal bevat veel spanning en actie, met gedetailleerde tekeningen van de tempel en de ondergrondse schuilplaats. Het thema van de Inca-cultuur en de zoektocht naar een verloren schat zorgt voor een mysterieuze sfeer in het verhaal.
Dankjewel, Hendrika.
Goed geprobeerd, Hendrika. Maar ook, ja, het begon redelijk sterk.
Ja, het was niet 56 tot en met 59,
nee, dat
hè?
Sowieso niet. Het eindigde met een recensie.
Ja, precies, ja. Het begint met een samenvatting, wat op zich, nou ja,
niet,
okay.
Niet de vraag was.
Wat ertussen zat, is alleen complete onzin.
En waar komt die prinses vandaan?
Prinses Raskar Kapak. Dat, ja, dat was inderdaad, dat was een Inca-koning die hier een prinses is geworden.
Okay.
Er heeft nooit een Raskar Kapak bestaan. Maar de naam is dus wel gebaseerd op bestaande Inca-koningen. Zoals Manco Kapak, Maita Kapak of Huayna Kapak.
Oké. Okay. Ik heb die mummie trouwens in het echt gezien, hè? In het Kunsthistorisch Museum in Brussel. En daar kun je die mummie dus in het echt zien. Die zit daar inderdaad in een glazen kooitje. Inderdaad in een soort rare hurkstand. En ik moet zeggen dat die mummie inderdaad zo afschrikwekkend en eng is als hij afgebeeld is in de albums.
Maar geen prinses?
Het is waarschijnlijk... Nee, ja, goed, het is een beetje met een mummie altijd moeilijk te zeggen wat het geslacht is. Maar...
Heb je er niet even goed op gelet?
Ja, er hing een doekje voor.
Oh ja?
Ja.
Wat,
en sowieso waren die geslachtsdelen helemaal weggemummificeerd.
Ja, wat ik wel leuk vind is dat er toch wel een opzet gegeven voor een heel nieuw Kuifje-album. Waar er een complot is om de zonnetempel te plunderen.
Ja.
En ja, dat de professor mogelijk bij dit complot betrokken is.
Ja, dat zou je niet verwachten. Want in deze hele strip is hij zich totaal niet bewust van wat er ook maar aan de gang is. Hij denkt dat hij in een Hollywoodfilm zit.
Dan toch, welke van de twee vond jij het beste?
Nou, Hendrika natuurlijk, want dat eerste was echt volkomen onzin. Nee, en ook echt lui.
ChatGPT wint het hier echt van Bing.
Ja, maar sowieso schijnt Bing een stuk, dus die is gewoon losgeslagen. ChatGPT die heeft nog wel een soort van geweten meegekregen.
Bing die zit gewoon echt alleen maar in de actie, in de vliegtuigen, achtervolging.
Ja, Bing heeft geen enkel moreel besef, maar die wil je gewoon wel iets verkopen.
Ik vond jou het toch nog het beste.
Ik ook, dus duidelijk.
Ik denk dat we voorlopig gewoon deze samenstelling kunnen handhaven.
Gelukkig.
Het zijn wel zelflerende programma's, hè?
Dus ze leren ook weer van ons.
Precies, dus misschien dat we in de toekomst...
Jou kunnen vervangen.
Nou,
dat
ja,
lijkt mij eigenlijk wel een beter idee.
Maar ik wil niks.
Maar natuurlijk, meneertje van Nijnprijzen, zult u echt achterover slaan, jou hoor.
Laten we het weer even over onze fantastische sponsor hebben.
Nou, laten we dat eens doen.
Als je kijkt naar voordat Brouwkamer begon, het waren eigenlijk donkere tijden.
Ja, het was een dor landschap.
Het was een dor landschap. Ja, goed, weet je, ja, je had België met zijn speciaal bieren. Maar we hebben dan nu toch wel een biertje dat daar weer een paar treetjes boven België staat.
Absoluut. En daartussen is natuurlijk ook helemaal niks gebeurd. Je had die abdijbieren die al eeuwenlang hetzelfde waren. En opeens, baf, uit het niets is daar een Baarnse brouwerij die denkt, we gaan het helemaal anders doen.
Nou, je hebt bijvoorbeeld West Vleteren, wat dan bekend staat als het beste bier van de wereld.
Ja.
En nou, in de prijs is er ook na, echt een klein fortuin voor zo'n biertje.
Ik heb er laatst een gedronken.
Ja, dat was met mij.
Ja, met
en,
jou.
Nou, dat was best lekker, maar ja, niks vergeleken met een Brouwkamerbiertje natuurlijk.
Nee.
En kijk, dan moet je ook even bedenken, dat wordt gemaakt door zagrijnige monniken. Die hebben helemaal geen zin om dat te brouwen. En dan moet je bellen en met je auto helemaal naar Zuid-Vlaanderen rijden. En dan krijg je nou met tegenzin voor echt de hoofdprijs krijg je een kratje bier mee.
Wat dan echt niet te zuipen is eigenlijk.
Eigenlijk, nee, weet je, de lol is er dan alweer vanaf.
Dat sowieso. En je moet dus ook nog verplicht op een rondleiding met zendingsdrang.
Je moet er maar net zin in hebben, ik niet.
Nee.
Vergelijk het met Brouwkamer. Echt twee hartstikke aardige, positief, veel lekkerder bier. Die jongens die dat maken, echt. En je hoeft er helemaal niet voor daar naartoe. Je hoeft, kijk, Baarn is om de hoek. Je kan er zo naartoe rijden, maar dat hoeft niet eens. Je gaat gewoon naar shop.brouwkamer.nl. Je kunt het bestellen en het is gratis verzending ook nog.
Sterker nog, ze komen het gewoon bij je aan de deur brengen.
Echt.
En je krijgt ook nog een omhelzing en een zoen.
Dus luisteraars, shop.brouwkamer.nl voor een fantastische bierervaring.
Oh.
Mijn mooie smaragd!
Denk eens even goed na, Siona. Heeft u hem niet ergens anders neergelegd?
No, no.
In welke categorie kunnen we de dood waaraan Kuifje hier ontsnapt plaatsen?
Ik denk toch gewoon moord. Daar komt het wel op neer.
Offer, geofferd.
Ja, is dat een categorie? Offering?
Offering. Ik ben bang dat dat dit de enige keer is. Okay. Nou ja, dat weet ik eigenlijk ook niet.
Ben je daar bang voor? Hoop je dat er meer zijn?
Nou ja, anders is het niet echt een categorie.
Nee. Ik dacht dat jij al die doodsontsnappingen allemaal één voor één had geanalyseerd al.
Nou, voordat we dit gaan analyseren, even een korte geschiedenisles.
Jee.
In 1532 ontvoerde de Spaanse conquistador Francisco Pizarro met een klein legertje de laatste Inca-koning.
Koning, dat weten we allemaal,
ja, Atahualpa. En hij liet hem een jaar later executeren. En dat was zo ongeveer het einde van het Inca-rijk.
Ja, dat weten we.
Voor zover wij dachten. Maar toen deze strip werd gemaakt, toen leefden de Inca's kennelijk al 400 jaar lang in het geheim nog in de Andes.
Ja.
Ja, wat mij dus wel opviel, is, ja, hoewel ze daar al 400 jaar wonen, lopen ze daar toch, als ze naar buiten gaan, in die offergewaden langs allemaal ruïnes.
Hmm. Oh ja? Zijn dat ruïnes?
Nou ja, je kijkt maar bovenaan bladzijde 56.
Oh ja, inderdaad. Ja. Dat zijn helemaal afgekavelde. Ja, maar Nico, dat komt omdat ze ondergronds leven. Ze wonen onder de grond. Ze wonen in de geheime gangen die onder dat complex zijn. Zo gek is dat helemaal niet.
Dus eigenlijk zijn ze in die 400 jaar geëvolueerd van een trots volk dat zo'n beetje heel
boven de grond leeft.
Tot een ondergrondse organisatie.
Ja, precies. Wat wel een beetje vreemd is voor zonneaanbidders, dat ze dus de hele tijd onder de grond zitten en alleen maar naar boven komen om mensen te offeren, kennelijk.
Ja.
Nee, maar ze houden de cultuur in stand, Nico. Ze hebben een soort van ondergrondse verkleedpartij, waarbij ze nog steeds doen alsof het 400 jaar geleden is. Terwijl ze wel degelijk zich ervan bewust zijn dat er in Peru inmiddels ook auto's zijn.
Kijk, dit album, dat is nu zo'n 80 jaar, kleine 80 jaar oud, zouden ze nog steeds zitten?
Nou, als we Kuifje en Haddock mogen geloven, wel. Want die zweren aan het einde om dit nooit te vertellen aan wie dan ook.
Maar ik vraag me dan af, zijn er dan niet heel veel momenten geweest? Sowieso al die backpackers in Zuid-Amerika.
Ja, die zouden daar rondlopen rond die ruïnes.
Ik denk dat die Inca's het nu echt hartstikke druk hebben met mensenoffers. Gewoon iedereen die daar toevallig op die Inca stuit, ja, die moet verbrand worden. Dan gaan we nu even terug naar bladzijde 52, waar de basis wordt gelegd van deze ontsnapping. Want Kuifje en Haddock, die zitten daar, die zitten nog gevangen. En dan ontdekt Kuifje een stukje krant, waarmee Bobby aan het spelen is. Dat Kuifje nou net van alle kranten die er in Peru in omloop zijn, dat ene stukje te lezen krijgt waar, nou ja,
de sleutel tot hun ontsnapping in staat.
Ja, want hij leest dus in die krant over een zonsverduistering.
Ja, en dat weten wij trouwens als lezer niet, hè?
Dat weten wij nog niet, dat houdt hij nog geheim. Hij is wel heel erg overtuigd dat het zo is. En ja, hoe vrolijk die is, dat is ook echt de karakteristieke Kuifje uitroep als hij vrolijk is.
Tralalauti.
Tralalauti, inderdaad. Dus nou, dan weet je dat het menens is.
Daar komt hij erachter dat er een redding is, namelijk dat er een zonsverduistering is binnen de tijd die de Inca-leider hun heeft gegeven om zelf te bepalen op welke dag en op welke uur zij ter dood gebracht zullen worden, middels een brandstapel die zal worden aangestoken door de zon.
En dan zegt hij dus op bladzijde 53, over 18 dagen om 11 uur willen wij geofferd worden, want dan ben ik jarig en ook de kapitein.
Nee, alleen hij zegt, dan is mijn vriend de kapitein jarig en ik, puntje, puntje, puntje. En dan valt kapitein Haddock hem in de reden. Het is niet dat Kuifje zegt, mijn vriend de kapitein is jarig en ik ook.
Oké, nou ja, ik dacht namelijk, zijn ze dan ook alle twee om 11 uur geboren? Dat leek mij vrij onwaarschijnlijk.
En ook al heel onwaarschijnlijk dat ze allebei op dezelfde dag jarig zijn. Nico, je hebt het helemaal verkeerd gelezen hier. Kuifje wil nog iets anders zeggen.
Ik heb het anders geïnterpreteerd.
Ja, verkeerd.
Maar nog steeds lezen de moderne Inca's geen kranten. Een volk dat helemaal gefixeerd is op de zon, weten die niet uit hun hoofd wanneer een zonsverduistering plaatsvindt, gaat, als hij zegt, over 18 dagen om 11 uur, gaan niet alle alarmbellen rinkelen bij de Inca-koning van, oh, wacht, alle tijdstippen behalve dan.
Doen ze alsof, zijn ze alleen maar aan het spelen, alsof ze Inca's van 400 jaar geleden zijn? Of weten ze het echt niet, omdat ze zo overtuigd zijn, zo zou toegewijd zijn aan het leven als Inca's van 400 jaar geleden. Dat ze zich ook onthouden van het lezen van nieuws. Dat ze dat eigenlijk bewust uitschakelen.
In die 400 jaar, laten we zeggen gemiddeld eens in de 10 jaar, is er een zonsverduistering.
Okay.
Dus eens in de 10 jaar, dan gaan ze echt totaal uit hun dak.
Ja, maar wacht even. Is dat een totale zonsverduistering?
Nou, en dat heb ik dus opgezocht. Ach,
kijk.
Dit verhaal stond van 19 december 1946 tot en met 22 april 1948 als vervolgverhaal in de weekbladen Kuifje en Tintin.
Mm-hmm.
Dus ik heb gekeken de 10 jaar ervoor en de 10 jaar daarna naar de zonsverduisteringen. Je hebt 3 soorten zonsverduisteringen. Ringvormig, gedeeltelijk en totaal.
Mm-hmm.
Wat voor zonsverduistering is dit?
Nou, dit lijkt mij een totale zonsverduistering. Anders zou het ook niet genoeg impact maken op die Inca's.
Precies. 2 keer was er een totale zonsverduistering in de 10 jaar voordat Kuifje en de Zonnetempel uitkwam. Op 8 juni 1937, dat was een zonsverduistering die duurde ruim 4 minuten.
Mm-hmm.
Maar die was niet om 11 uur.
Hmm.
Die was om lokale Peruaanse tijd 15 uur 41 minuten en 2 seconden.
In welk jaar was dat?
In 1937.
Oké. Okay.
Vind ik ook wel een beetje vroeg.
Ja, toen was hij nog niet in Peru. Dit is veel later.
Dus de tweede zonsverduistering, dan wordt het interessant, die vond plaats op 25 januari 1944. Die duurde ruim 4 minuten. En die vond plaats om 10 uur 's ochtends 26 minuten en 42 seconden.
Oké, dat klinkt meer aannemelijk.
Precies.
Dat we warm aan het worden zijn.
Maar dan zat Kuifje er dus nog steeds 33 minuten naast.
Terwijl die in Peru zit, moet hij dat ook nog gaan omrekenen naar de tijdzone waar ze zich nu in bevinden.
Ja, dat moest ik ook. Ja. Dus dan lukt dat Kuifje sowieso.
Uit zijn hoofd, zonder internet.
Ja, tuurlijk.
Nee, oké, dat moet hij kunnen.
Ze hadden een jaar om hun eigen dood te kiezen.
Ja, maar hij gaf ze maar 30 dagen. Hè?
Oh, 30 dagen.
Ja.
Als je dan kijkt van nou, eens in de 10 jaar ongeveer.
Kuifje heeft ongelooflijk veel mazzel gehad.
Maar is het mogelijk dat er toen een zonsverduistering plaatsvond?
Ja.
Je had het net over de accurate historische kennis van Kuifje.
Ja.
Ja, maar dat is onzin.
Oh.
Want de Inca's die deden helemaal geen mensenoffers door middel van brandstapels.
Nou, hij zegt dat dat waarschijnlijk is. Dat is een aanname die hij doet.
Dat is een hele rare aanname. De Maya's en de Azteken, die waren hartstikke bruut met mensenoffers. Dat waren vooral hun gevangen genomen vijanden, mm-hmm, die ze verminkten en vervolgens
het hart uit hun borst sneden.
Maar de Inca's niet. Nee, het was echt een offer voor de zonnegod. En daarvoor gingen ze op zoek in het Inca-rijk naar de mooiste kinderen. Die wow. Kinderen, die werden vervolgens naar Cusco, de Inca-hoofdstad, gebracht. En die werden daar een jaar lang
gefetteerd
en gedrogeerd.
Oh.
Het is namelijk zo, ze hebben in 1999 op ruim 6000 meter hoogte in Argentinië, op de top van een vulkaan, hebben ze mummies gevonden van kinderen die waren geofferd. En aan de hand van onderzoek naar het haar van die kinderen, mm-hmm, zijn ze erachter gekomen dat die het laatste jaar van hun leven heel goed te eten hebben gekregen, heel luxe eten, maar ja, dat ze ook werden gedrogeerd met alcohol en coca-bladeren. En dat dat steeds...
Ja, steeds meer gedrogeerd werd.
Steeds meer gedrogeerd, ja. Dus dat op het moment dat ze bovenop die berg werden neergezet, ja, dat ze helemaal van het padje waren en eigenlijk niet meer wisten wat er aan de hand was en gewoon doodvroren.
Doodvroren?
Ja, want bovenop de berg waren ze het dichtst bij de god.
Hm.
En ze waren daar om boodschappen over te brengen.
Oké, maar mag ik nog even iets zeggen, Nico? Want jij zei net dat Kuifje dat geraden had, of tenminste dat hij dat bedacht heeft, dat ze de brandstapel zouden sterven, toch?
Mm-hmm.
Maar die Inca-koning die zegt wel degelijk, van de komende 30 dagen mogen zij zelf dag en uur kiezen waarop de stralen van het heilige hemellichaam hun brandstapel zullen doen ontvlammen.
Oh, shit.
Ja, daar word jij wel even keihard gedebunked met al je online pseudowetenschappelijke research.
Nou ja,
toch even de kleine lettertjes moeten lezen, want het zijn wel hele kleine lettertjes trouwens.
Het zijn hele kleine lettertjes, ja.
Nee, ik denk dat we hier toch weer te maken hebben met een soort artistieke vrijheid.
Ja.
Nee, net als met de betonse haai, dat Hergé gewoon wat dingen bij elkaar gegooid heeft om er een leuk verhaal van te maken.
Nu is het wel leuk om even te kijken wie er hier worden geofferd. Dat zijn dus Zonnebloem, Haddock en Kuifje. En laten we ze allemaal even afgaan. Van, nou, zijn dat...
daar kunnen we kort over zijn, hoor. Zonnebloem en Haddock zijn zeker niet de mooiste kinderen in het Inca-rijk.
Maar zijn ze maagd?
Oh.
Haddock nee, waarschijnlijk niet.
Ik weet het niet, hoor. Ik vind het een beetje een vergestrekkende aanname. Zeker juist omdat de hele Kuifje-reeks zo ongelooflijk aseksueel is. En als het dan een keer gaat over relaties, romantische relaties, gaat het over Haddock. En dan wil Haddock er niks van weten. Misschien zijn ze gewoon toevallig alle drie aseksueel. Maar hoe gaan ze dat überhaupt controleren dan?
Okay, nou, met een beetje fantasie staan daar drie maagden. Die worden geofferd.
Okay.
Waarvan Kuifje toch wel zeker.
Ja, denk
ik. Nou, ik denk wel, als je dan over drogeren hebt, ik denk dat Haddock toch wel permanent wel een beetje gedrogeerd is door alcohol.
Want zij krijgen ook die behandelingen. Nou, ze worden dus, zolang ze zijn gevangen genomen, mogen ze alles wat ze willen, mogen ze vragen. Dat wordt gezegd. Dus ze zullen, kapitein Haddock zal ongetwijfeld een hoop drank tot zich genomen hebben.
Zonnebloem, die slaat zulke wartaal uit.
Ja, je hebt wel gelijk. Zelfs voor Zonnebloems doen is hij hier wel heel erg van de wereld.
Alleen Kuifje is nuchter. Zeker.
Altijd. Nou, niet altijd, hè, want hij is soms wel eens dronken. Ja. Maar dan is hij ook na één glas meteen stom dronken.
Ja, dat is de uitzondering die de regel bevestigt.
Mooi gezegd.
Terug naar het volgende sleutelmoment. Nou, hij begint de zonnegod op te roepen en dan vindt dus inderdaad die zonsverduistering plaats. Vervolgens raken alle Inca's echt totaal in paniek.
Ja.
En die rennen allemaal weg.
Prachtig plaatje trouwens.
Maar goed, die truc, dat heeft Hergé niet zelf bedacht.
Nee, dat dacht ik al.
Dat was namelijk eenzelfde truc die Columbus ook
Columbus.
Heeft gebruikt. Columbus, daar hadden we het al eens over. Niet zijn eerste expeditie, maar zijn vierde expeditie naar, ja, wat zij dan de Nieuwe Wereld noemde.
Mm-hmm.
Waren zijn schepen kapot en wist hij nog het noorden van wat nu Jamaica is te bereiken.
Mm-hmm.
En daar woonde het volk de Taino. Mm-hmm. Columbus had een dealtje met hun dat ze zijn bemanning eten zouden voorzien.
Ja.
Alleen het duurde en duurde maar. En op een gegeven moment ging die bemanning muiten en rotzooi trappen bij de Taino. Ja. En ja, die hadden zoiets van, nou weet je, we gaan jullie geen eten meer geven.
Hmm.
Wat dus echt de ondergang van Columbus zou betekenen.
Ja.
Toevallig had Columbus een boek van een of andere astronoom, waardoor hij wist dat over enkele dagen geen zon, maar een maansverduistering zou plaatsvinden. Ja. Hij heeft toen gezegd, als jullie mij geen eten meer geven, dan wordt mijn God verschrikkelijk boos en over 3 dagen zal de maan door vlammen worden verslonden.
Een geheide kerel.
Eigenlijk net als met Kuifje, op het moment dat hij het nodig had, kwam hij erachter, hé, er komt de maansverduistering aan.
Ja, ja, ja.
Nou, die Taino helemaal in paniek.
Ja.
En vervolgens zei hij, nou, ik ga wel met mijn God praten en nou, trok hij zich terug en vlak voordat die maansverduistering over zou zijn, zei hij, nou, het is goed. En kwam de maan weer tevoorschijn en vervolgens kreeg hij alles wat hij hebben wilde.
Ja.
En nou, net ruim 400 jaar later wordt diezelfde truc gebruikt door een ander figuur, dat het laatste plukje Inca's dat zich heeft kunnen schuilhouden, mm-hmm, voor 400 jaar, Kuifje die vindt ze en die gebruikt precies dezelfde truc om dat laatste plukje nog even te slim af te zijn.
Ja, maar hij moordt ze niet uit.
Ik vind het wel een beetje een, ook een ezel stoot zich niet 2 keer aan dezelfde steen. En dat idee krijg ik hier een beetje, dat Hergé hiermee toch wel, ja, die Inca's heel erg voor lul zit.
Hmm. Ja, nou, ik had er nog niet zo over nagedacht, maar er zit wel wat in. Er zit wel wat in. Het grappige is dat ik eigenlijk een andere conclusie had getrokken. Is Kuifje nou daadwerkelijk echt slimmer, zelf als persoon, als Westerse man? Of is het meer traditie, cultuur versus wetenschap en kennis? En dat aan het eind van het verhaal die twee toch elkaar kunnen tolereren. Dus inderdaad, Kuifje weet de traditie, de geschiedenis, de rijkheid van de cultuur, ondanks dat hij wel wreed is, met wetenschap om de tuin te leiden, maar eigenlijk af te troeven. Maar hij laat wel de traditie in zijn waarde. Maar na wat jij gezegd hebt, moet ik wel inderdaad zeggen van, ja, er zit nog steeds een sterk Westers perspectief in. Maar het is wel een handreiking naar een soort balans. En ik vind het dus ook wel weer mooi aansluiten bij de conclusie die we in onze vorige podcast hadden getrokken, dat Kuifje ook man van het midden is. Hij zoekt eigenlijk altijd de verzoening en de balans op.
Nog even kort samenvatten. is het waarschijnlijk dat Kuifje net dit stukje krant vindt?
Niet waarschijnlijk, maar wel mogelijk. Nou ja, eigenlijk, nee, het is zeer onwaarschijnlijk eigenlijk. Ja.
Is het waarschijnlijk dat de Inca-koning niet van de zonsverduistering wist?
Ik vind van wel.
Ik vind van niet. Is het waarschijnlijk dat er dan net in die 30 dagen een zonsverduistering plaatsvindt?
Dat is heel erg toevallig. Maar dus niet onmogelijk, want Columbus heeft het ook meegemaakt.
Is het waarschijnlijk dat ze op een brandstapel die door de zon wordt aangestoken geofferd worden?
Nee.
En is het waarschijnlijk dat de Inca's totaal in paniek raken van de zonsverduistering en Kuifje vrijlaten?
Nou ja, dat hangt er met die andere vraag samen. Als ze daar niet van wisten, dan vind ik dat wel waarschijnlijk.
Nou, we horen aan het eind of Kuifje dit had moeten overleven of niet.
Dus volgens die anonieme tip zou Kuifje als een Arabier verkleed zijn.
Dario,
ja.
Leeft Kuifje of had hij hier toch moeten sterven?
Het is een dramatisch hoogtepunt. Ik denk niet alleen in dit album, maar eigenlijk in de hele Kuifje-reeks. Ik kan me nog herinneren dat ik dit las en dat ik dus ook op het puntje van mijn stoel zat. Ik denk dat het zo onwaarschijnlijk is dat Kuifje hier aan ontsnapt, dat ik zou willen zeggen Kuifje sterft. Maar de geschiedenis spreekt het tegen. Het feit dat Columbus in eenzelfde positie heeft gezeten, dat dit hele hoofdstuk dus eigenlijk vrijwel rechtstreeks uit de echte geschiedenis geleend is. Ik denk toch dat in deze setting Kuifje het niet overleefd zou hebben.
Kuifje leeft niet.
Kuifje leeft niet, is dat onze slogan? Is dat wat we roepen?
Ja, moet ik dan zeggen Kuifje sterft?
Ja.
Kuifje sterft, volgens Dario.
Ja, dat vind ik beter.
Nou ja, je hebt wel gelijk. De kans dat hij dit zou overleven is...
Hoeveel procent?
Ja, eigenlijk nog minder dan 5%.
Heb je dat uitgerekend?
Ja, daar is echt pseudowetenschappelijk onderzoek. Maar ja, toch wel sleutel hierin is dat hij net dat stukje krant vindt. De kans dat hij dit zou overleven, nou laten we zeggen 5%.
Ik denk dat het wel klopt, procentueel gezien.
Heb jij nog een korte nabrander? Iets dat jou opviel rond deze doodsontsnapping?
Zeker, namelijk dat die Inca-koning, nadat die Kuifje en Haddock dus heeft vrijgelaten, de hele tijd maar blijft zeggen dat hij zich aan zijn woord zal houden. Dat zegt hij wel 3 keer. En hij zegt daarbij heel vaak ook trouwens. Hij zegt, op een gegeven moment zegt hij... Wacht even hoor. Wie zegt hij dat nou? Fuck. Daar moest ik het even opzoeken, omdat hij zegt een paar keer. Nou, ik kan het niet zo goed meer vinden. Misschien moeten we maar iets anders doen.
Zal ik mijn nabranden doen?
Ja, wat viel jou verder nog op aan deze episode?
Nou, hierboven aan bladzijde 60, daar staan 2 plaatjes die eigenlijk heel mooi de toch wel actuele discussie van westerse roofkunst samenvatten.
Hmm.
Kuifje, die is net vrijgelaten en die zegt vervolgens tegen de Inca-koning, die alles voor hem doet dan. Er zijn in mijn land 7 geleerden die door uw toedoen nog steeds de vreselijkste pijnen lijden, hoe u ze ook in uw macht houdt. Ik vraag u een eind te maken aan hun kwellingen. Nou, dat zijn dus die 7 professoren die onder andere die mummie mee naar België hebben genomen en nog wat armbanden en dergelijke. Vervolgens zegt die Inca-koning, die mannen kwamen hier als hyena's om onze graven te schenden en onze rijkdommen te plunderen. Die mannen verdienen de straf die ik hun gegeven heb. Nou, die Inca-koning, die heeft een punt.
Hij heeft
dat is echt, dat moet ook zo snel mogelijk terug. Maar dan Kuifje, die antwoordt, nee, die mannen kwamen niet om te plunderen, nobele zonnezoon. Hun enige opzet was de hele wereld bekend te maken met uw eeuwenoude tradities en de rijkdommen van uw beschaving. En hij steekt er ook zijn vingertje bij op. Ja. Van ja, hij meent het echt. Dus je ziet hier eigenlijk die hele westerse roofkunstdiscussie samengevat in 2 plaatjes... En dan denk ik toch van ja, ik dacht eerst van ja, ik ben het eens met de Inca-koning. Dat kan ook helemaal niet. Maar als Kuifje nee zegt en zo stellig met zijn vingertje, begin ik toch te twijfelen. En die Inca-koning ook, want die zegt het zij zo, ik geloof je.
Trouwens, ja. Ik houd mijn woord. Dat was precies wat ik wilde zeggen. Ja. Maar even, hè? Advocaat van de duivel, hij zegt ook... Uw eeuwenoude tradities en rijkdommen van uw beschaving, daarmee willen we de andere mensen bekendmaken. Dat is op zich geen verkeerd idee, toch? Dat is toch een nobel streven?
Ja.
Het probleem is alleen dat het gejat is.
waar we Kuifje vorige keer echt middle of the road noemden en een man zonder mening. Ik vind dat hij hier toch heel duidelijk
positie neemt.
Een fout standpunt inneemt in de actuele discussie over roofkunst.
Ja, nee, daar ben ik het wel met je eens. Nou, wel fijn dat hij ergens een keer een mening over heeft.
Eindelijk is het mening. Dario, ik vond het weer een waar genoegen.
Insgelijks.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dag.
Dag.
Kuifje, aangenaam.
Hallo.
Doe of je thuis bent, Kuifje. De dokter komt zo wel beneden, hè?